vraag is eigenlijk hoe dat je een echt bewogen hart krijgt voor mensen om je heen.
Dat is een hele belangrijke vraag. Hoe krijg je een bewogen hart voor mensen die zonder de Heere Jezus zijn? Want uit jezelf heb je die bewogenheid helemaal niet. En maak je je veel drukker om een kruis op je auto dan of er iemand anders zonder Christus de eeuwigheid ingaat. Beste vrienden, ik geloof vast wat er ook in die laatste, in die vijfde vraag staat. Dus het allerbelangrijkste is dat je persoonlijk weet hebt van het wonder dat je met heel je verloren leven aan de voeten van de Heer Jezus bent terechtgekomen. Dat je God niet langer tot een leugenaar maakt, maar dat je gelooft wat Hij getuigd heeft van zijn Zoon. Want dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En alleen als wij verbonden zijn met de Heer Jezus, kunnen we ook iets van zijn bewogenheid ontvangen. Want op de vleeselijke bodem van ons eigen hart groeit die bewogenheid niet. Dus allereerst is het belangrijk dat je gemeenschap met de Heer kent. En dat je ook weet hoe je dat dient te oefenen. Want als het geloof niet in beoefening is en je bent koud en je bent in zonde gevallen en je denkt, oh, het was misschien allemaal maar niks vroeger. En je bent zo opgeslokt door alle dingen van deze wereld en in je hart mis je het vuur van de liefdegloed tot de Heer Jezus. Dan kun je nooit bewogen zijn. Dus eigenlijk heb ik maar één antwoord. Hoe kom je aan die bewogenheid? Het beoefenen van de verborgen omgang met de Heer Jezus. Ja? Iemand anders? Oké. Okay. Nou, misschien is die persoon daar en dan mag jij. Goed? Dat maakt het heel erg moeilijk om onder Nederlanders te werken. Met name zij die in contact zijn geweest met het christelijk geloof, maar ze hebben hele slechte, rottende voorbeelden gezien. Dode christenen die alleen in naam in de Heere geloven, maar die niet wezenlijk dat ook uitleven wat ze belijden. En niets is zo'n vloek voor de kerk als mensen die gewoon makkelijk in de kerk zo'n onbekeerlijk leven kunnen leiden. Dat doet zo erg af aan het getuigenis van de Heer Jezus. En daarom ben ik ook zo blij, beste vrienden, dat wij nu in een tijd leven dat het gewoon echt moeilijker wordt om christen te zijn. Want als je een naam christen bent, wordt het steeds moeilijker om het vol te houden. En wat dat betreft ben ik blij met de kerkverlating. Want mensen kunnen beter de kerk verlaten dan dat ze tot hun dood in hun onbekeerlijkheid voorleven en een slecht voorbeeld geven aan andere christenen wie Christus is. Andere vraag. De vraag is van, moeten we ons in eerste instantie richten op de gewetens van de mensen? Weet je, ik denk dat wij in de praktijk vaak veel te snel en te makkelijk met het evangelie komen. We beginnen gelijk over de zondeval en over de zonde en over het kruis en over geloof. Terwijl we te maken hebben met mensen die niet eens in God geloven. Waarom heb ik vergeving nodig van een God die voor mij totaal vreemd is? En die voor mij echt een soort schim is. Zo onwerkelijk dat ik me daarover verbaas dat mensen die toch intelligent lijken daarin schijnen te geloven. Dus als je zulke mensen de boodschap van het evangelie gaat doorgeven, dan ga je denk ik toch een stap te snel. Je zult eerst met die mensen aannemelijk moeten maken dat er werkelijk een God is. Daarom gaan we in de cursus ook verder in op apologetiek, want dat is ook in deze tijd gewoon heel belangrijk. Dat je de zaken hierboven in je bovenkamer goed op een rijtje hebt, zodat je weet hoe je dat overdraagt. En pas als mensen op dat punt gekomen zijn dat ze geloven dat er een God is, dan kun je het evangelie aan ze gaan uitleggen. En afgelopen week heb ik daar een ontzagwekkend voorbeeld van meegemaakt. We waren net begonnen met een zogenaamde ontdekkersgroep. En ontdekkersgroep is, we zijn met enquêtes langs de huizen gegaan. Een paar van jullie hebben daaraan meegedaan. En we hebben mensen een paar vragen gesteld en ze uitgenodigd voor een open kennismaking met de Bijbel. Nu was daar een jonge Chinese dame bij. En het onderwerp afgelopen week was, hoe krijg je contact met God naar aanleiding van je Johannes 3, het geheim van de wedergeboorte. En ik zag op dat moment dat het wat met haar deed. En gisteravond was het dat mijn vrouw tegen me zei, Jing heeft gebeld. Ik zei, wat was er dan aan de hand? Ze was helemaal opgetogen. Nou, ik vertel jullie uit ervaring, voordat een Chinees opgetogen is, is er echt wat aan de hand. Dus ik heb haar teruggebeld, de verbinding was verbroken. En ze zei tegen me, Theo, voor het eerst van mijn leven heb ik de stem van God gehoord. En nu weet ik dat God echt leeft. Ik heb de stem van God gehoord. Als mensen die stem niet hebben gehoord, kun je wel intellectueel van alles in hun hoofd te stoppen en je op hun gewetens richten en hun hart aanspreken, maar dat zal gewoon niet gaan. He? Vertel aan mensen hoe goed de Heer is. Vertel aan mensen welke wonderen Hij in je leven heeft gedaan. Vertel aan mensen, als je dat niet kunt vertellen, de grote wonderen die vanuit de Bijbel naar ons zijn toegekomen. Maar schaam je het evangelie van Christus niet. Want al die andere mensen moeten zich schamen dat zij de God van hemel en aarde niet dienen. En niet jij.
Is het nou nog mogelijk om het buitenkerkelijk ook in de kerk op te nemen? Want ik vraag me wel eens af, zijn de culturen niet zo verschillend?
Oeh, Arjan, jij gaat nu moeilijke vragen stellen. Hè? Kunnen die buitenkerkelijke wel in onze cultuur binnenkomen? Nou, eigenlijk is dit het onderwerp van de derde avond. Maar laat ik er toch heel kort alvast wat over zeggen. Ik denk, nee. Mag ik jullie heel eerlijk zeggen, hè? Dat lied wat we net hebben gezongen, dat spreekt waarschijnlijk geweldig ons aan. Weet je wat dat lied een buitenstaander zegt? Dwaasheid, kolder. Wat zitten die gasten te zingen hier? Alleen al de inhoud van dit lied gaat volledig over de hoofden in van mensen van deze tijd en is totaal wezensvreemd aan hun ervaringswereld. En dat zul je toch op de een of andere manier moeten gaan erkennen. Want ik geloof niet dat die acties vanuit het verleden en huis aan huis gaan en grote manifestaties, dat dat vandaag de dag nog echt zal werken. Ik ben heilig overtuigd van vissen vangen door relaties. En dat kan niet anders dan als jij bereid bent je leven te gaan delen met anderen vanuit de bewogenheid van Christus.
Ik vlog bij ontwijken.
Goed, fijn. Dat vind ik spannend. U vindt...
Die actie dus wel zin hebben.
Ja. U bent zelf?
Ik ben zelf het resultaat.
Ja. Nou, dat is heerlijk.
Ik vind
Maar ik ben er toch nog steeds van overtuigd dat u dan de uitzondering bent die de regel bevestigt. Want deze mevrouw zegt, ik ben er zelf het levend voorbeeld van dat het niet zo is. Mag u trouwens vragen hoe lang dat geleden is?
3 jaar.
3 jaar. Nou, op zich is dat, kun je dat niet zeggen.
Dat zijn die cursussen.
Ja.
Ik zeg van, dat lukt echt.
Nou, dan hoort u bij die 2-4% die op die manier in aanraking met het evangelie komt. Maar die andere 76% die via relaties binnenkomt, dat zijn er absoluut meer. Want dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat dat dan verkeerd is en dat we daarmee moeten stoppen. En laat ik jullie eerlijk zeggen, om die relaties te krijgen, heb je ook zoiets nodig. Daarom gaan wij in Rotterdam niet langs de deur met de vragen, mevrouw, gelooft u in God? Maar met een enquête mogen we eens naar u luisteren. We willen graag weten hoe u over dit en dat denkt. Nou, maar via die enquête zijn nu mensen in de ontdekkersgroep binnengekomen. Maar dan toch uiteindelijk mondt het uit weer in relatie. Maar goed, u had de scherpe kantjes er een beetje af en dat is goed. Bedankt.
Ja, dan ga ik langs de deur.
Ja, dan ga je uiteindelijk langs de deur. Maar dan ben je zo gericht op relatie, dat het anders is dan acties waar je mensen in een stadion bij elkaar houdt, of waar je mensen op straat rechtstreeks aanspreekt met de vraag, gelooft u in God? Ik denk dat dat gewoon ja, niet werkt, maar dat is mijn bescheiden mening. En ik hoop dat jullie allemaal veel voorbeelden kennen waar het wel werkt. Hè? Dan ga ik snel mijn mening bijstellen. Ja.
Theo, ik heb een speciaal naam namens jou. Ik ben gewoon een burgemaker, meester. Ik ben gewoon christen in mijn omgeving. Je snapt hier wel waar ik heen wil. Wil je een stukje verduidelijk over wat je burgemaker noemde van het christendom?
Ja. De vraag is nu van, ik ben zo'n gewone burgerlijke meester die voor de klas staat in een dorp. En wat moet ik daarmee? Met zo'n boodschap dat ik misschien wel een verburgerlijke christen ben. Laat ik heel duidelijk dit zeggen. Kijk, als leraar voor een klas staat, en je kunt dat ook doen natuurlijk buiten de Revozaal, gewoon bij mensen die van buiten komen, dan kan dat natuurlijk ook heel goed je roeping zijn. En ik zeg niet, als je een meester bent in een gewoon burgerlijk dorpje en je leeft daar je leven, dat je absoluut fout zit. Maar ik ben wel heel benieuwd of je de bereidheid hebt, als God het van je vraagt, om dan je spullen achter te laten en met je kinderen misschien naar de binnenstad van een stad te verhuizen. En dat is voor mij meer, hebben wij die houding nog, dat het evangelie wat kosten mag en dat het niet een last is, maar een voorrecht, omdat we dan dichtkomen bij die mensen waar de Heer Jezus bewogenheid voor heeft, is dat het hart wat klopt bij ons. Ik zag daar nog een vinger net, toch? Ja, dat is een citaat uit, als ik het goed zeg, Johannes 2. En daar staat dat je geen ongelovige in je huis moet nemen en met hem moet eten. Dat moet je ook zien in de context van dat gebeuren. In die tijd, in de vroege kerk, had je rondreizende evangelisten en die maakten gebruik van de gastvrijheid van de christelijke kerk. En die reisden rond en op die manier deelden ze het evangelie uit. Maar nu had je in die tijd ook de gnostici, de dwaalleraars. En zij gingen ook langs de huizen en zij maakten gebruik van de gastvrijheid van echte christenen, maar op een sneaky manier om hun eigen verkeerde boodschap bij de mensen te brengen. En daarom zegt Paulus heel duidelijk in dat verband, neem zulke mensen niet in je huis en eet niet met ze. Dus dat zijn mensen die zich broeders noemen en die doorgaan voor christenen, maar die heel duidelijk uit hun levenswijze laten blijken dat het in hun leven niet oké zit. En dat is heel anders dan uitgaan in de wereld om zo mensen te bereiken zonder van de wereld te zijn. Ja? Jij mag straks, hè? Ja, ja.
U zei net van als God je roept om naar binnen te vallen, dan te gaan. Maar hoe moet je daarmee omgaan met roepen? Is dat als je verlang hebt, is dat al je roeping? Of moet je echt stemmen van God of zo?
Ja.
Dus
hoe duid je zo'n roeping dan? En wanneer weet je dat je een roeping hebt? Want zijn vraag is, van over naar de binnenstad in Rotterdam gaan, hoe weet je dat dat dan echt ook Gods verlang is? En dat je niet zomaar je eigen plan volgt? En hoe versta je zijn stem? Nou, dat is een vraag waar jullie misschien ook op andere gebieden van je leven wel mee zitten. Hoe kun je weten wat de wil van God is? En ik ben heel erg blij dat ik dat niet uitmaak, maar dat de Heer een soevereine God is die vrij werkt. Ik weet wel dat hij doorgaans spreekt door zijn woord, maar dat hij ook op buitengewone manieren kan werken door bijzondere deuren te openen. Ik maak in de gemeente, in de ICF, regelmatig mee dat mensen een droom krijgen of een visioen zien, die op dat moment ook getoetst mag worden en waar dan uiteindelijk ook van blijkt dat het echt een boodschap van de Heere was. En verder denk ik dat het ook heel belangrijk is als je Gods plan zoekt, dat je dat dan deelt met christenen om je heen, die dicht bij de Heere leven en hen ook om hun mening vraagt. Zodat je het ook laat toetsen wat jij meent van de Heere God ontvangen te hebben. Maar ik denk dat het er uiteindelijk daarop uitkomt dat je zo'n innerlijke drang in je hart voelt. En dat de Heer je zoveel liefde geeft voor het verlorene. Dat je gewoon je best moet doen om op je stoel te blijven zitten. Want je wordt van binnen voortgestuwd. En je moet gewoon gaan. En het is niet een zware last en een onmogelijke opgave. Maar ziende op de Heer voor wie niets onmogelijk is, is het spannend. En mag je met geloof in hem, mag je die stap maken.
Kan zoiets ook karaktergebonden zijn? Zeg maar dus als je heel spontaan en je karakter hebt, dat je dan op een andere manier zeg maar daartoe geleid kan worden dan wanneer je heel ingetogen iemand bent.
Ja, jouw vraag is van, kan het te maken hebben met je karakter, de manier waarop God je leidt? En het is absoluut zo dat jouw persoonlijkheid er alles mee te maken heeft, hoe je tot bekering komt, hoe je door God geleid wordt en hoe je geestelijk verder ontwikkelt. Er is een heerlijke variëteit in de manier waarop de Heere dat doet. Dus je mag je inderdaad liever niet aan anderen spiegelen, want de Heere gaat met jou zijn eigen weg. Vraag daar nog van net? Ja?
Ik heb wel eens gesprek gehad, ik heb een uitgenomen binnen gekomen. Ik hoop in die boek van Overpens, dat je er ook iets over vertelde.
Ja.
Maar nu kreeg ik
bidden om en dan niet bidden te horen. Hmm. Ik doe het wel. Het is al niet even makkelijk, maar het heeft ook liefde voor Christus.
De vraag is dus, hoe ga je met Jehovah getuigen om? En haal je hen ook binnen in huis? Nou, ik weet niet wie van ons in de verzoeking komt om zijn slaapkamer en zijn bed een aantal nachten aan de Jehovah-getuigen te geven, zodat hij vanuit jouw huis zijn werk kan doen. He, dat is de situatie waar het hier om gaat. Dat is buiten alle kijf. Daar denk je niet eens aan. Maar als je een Jehovah-getuige binnenhaalt in je huis, omdat je iets wil delen van het evangelie, dan is het heel anders natuurlijk. En waarom zou je dan je huis gesloten houden voor zo iemand? Waarom zou je dan niet met royale hand het evangelie zaaien? Ook bij deze mensen. Ja, dank je voor deze vraag. Is het zo dat als je een wat drammerig, vooruitstrevend, misschien ook opvliegend karakter hebt, dat je dan wat confronterender bent in je aanpak en dat je dan juist moet leren om daar veel behoedzaamheid en voorzichtigheid mee te oefenen? Nou, ik kan je één ding vertellen, dat is absoluut waar. En is dat iemand die dat uit eigen ervaring weet? Want ik ben ook zo'n drammer, weet je wel. Ik sta het liefste vooraan en ik ren het hardste en die andere mensen die me heigend proberen bij te houden en zo gefrustreerd worden van waar is hij nu dan weer mee bezig? Gisteren begon hij dat en vandaag is hij weer met iets anders bezig. Nou, ik merk heel duidelijk dat God mij daar ook op aanspreekt. En dat hij die weg gaat in mijn leven, dat zijn kruis er dwars doorheen gaat. En dat ik heel diep moet leren, het vlees is voor mij geen nut. Maar het is mijn geest die levend maakt. En als mijn vlees hard voor God rent en heel actief is en van alles nog wat uit de grond stamt, dan is dat de Heer niet wel behagelijk. En het is geen denkbeeldig verwijt dat mensen soms zeggen, als je met evangelisatie bezighoudt, dan werk je activisme in de hand. Dat zou goed mogelijk kunnen zijn. Maar dan moet je natuurlijk niet met het badwater het kind ook weggooien. Je kunt zoveel doen in je eigen kracht. En zoals je moet leren om aan je eigen kracht te sterven in je gebedsleven, zo moet je ook leren om aan je eigen kracht te sterven om heilig te leven, zodat je leert het geheim dat Christus mijn heiligmaking is en dat ik niet meer leef, maar Christus in mij leeft. En datzelfde geldt ook weer voor evangelisatie. Het kruis gaat door mijn ik heen, zodat de opstandingskracht van Christus, die in mij woont, eruit zal stromen. Zodat het waar wordt in mijn leven, wat Christus heeft gezegd, en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de Heilige Geest, die God zou geven aan iedereen die in hem geloven. En ik denk, lieve vrienden, dat wij mensen dienen te zijn die staan. Die staan naar die stromen van levend water. En niet met minder genoegen nemen. Dat wij haken naar een leven van Gods volheid. Dat we niet tevreden zijn met een middelmatig christelijk leven. Maar dat wat de Bijbel zegt over ons leven, en zoals dat mogelijk is met Christus, dat we daar niets van afdoen. Dat we niet naar allerlei voorbeelden om ons heen kijken van mensen die ook wazig christen zijn. Maar dat je uitstrekt naar dat wat de Heer ons toezegt in zijn woord. Al zou je helemaal alleen zijn. Dus ik ben dankbaar voor deze vraag. Dat geldt zeker ook voor evangelisatie, dat het kruis van Jezus daar doorheen moet. Dat is een heel goed idee, dat als je op stap bent, dat er dan ook een paar mensen achterblijven, die op dat moment hun knieën buigen en je in de voorbeden opdragen aan de Heere God. Dus bedankt voor deze tip. Ja. Als je mensen achterlaat. Dus hier zijn mensen die hebben in de praktijk ervaren dat het echt zo is, als mensen achterblijven om te bidden, dat er dan meer openingen zijn om daadwerkelijk het evangelie te delen. Ja?
Ik weet niet of dat dit een volgende avond nog naar voren komt, als het gaat om vriendschap evangelisatie.
Ja?
Hoe geef je dat concreet gestalte? En je zei net ook van, je moet jezelf nog openen.
over twee verschillende werelden waarbij je misschien heel weinig met elkaar gemeenschappelijk hebt.
Hmm.
Hoe
Dus hoe sla je de brug dan met onkerkelijke mensen? En hoe bouw je sowieso aan zo'n vriendschap? Nou, dat gaat natuurlijk niet heel anders dan met andere vriendschappen in het leven. Het gaat er allereerst om dat je een open houding vanuit je hart hebt. Dat je bereid bent om mensen eens uit te nodigen om met je aan de tafel te zitten. Dat je eens een dieper gesprek probeert naar mensen door te steken van wat denk je en waarom denk je het. Maar ook om gewoon eens met elkaar wat ontspannends te gaan doen. En een wandeling gaan maken of samen te gaan winkelen of weet ik niet wat. Daar mag je gerust heel creatief in zijn. Ja?
Ja, je zegt dat het is heel belangrijk dat je ook aannemelijk maakt. Hè? Dat is apologetiek, dat het bij elkaar is. Heel vaak als je met mensen in gesprek bent die zelf gestudeerd hebben, natuurkunde, noem maar wat. Heel snel zeggen, ja, waarom niet kijken, ik heb ook gestudeerd. Dat is gewoon niet waar dat verhaal wat je brengt. De wereld bestaat geen 6000 jaar, dan komen ze namelijk allerlei boeken die ze hebben gelezen. Vaak weet je dat op terrein ben jij gewoon de mindere. Dus dan gaan ze heel vaak op intellectueel niveau een gesprek aan. En als je met je verstand zelf nadenkt, dan moet je zeggen van ja, dat staat er vaak ook stil. Dat is weer een bewijs dat het echt geloven is. Ja. En dat je rationeel, als je rationeel te werk gaat, ook heel snel de kar stilstaat. Dat vind ik bij evangelisatiewerk vaak het lastig.
Ja.
Vooral bij dat soort mensen, hoe moet je dan daarmee omgaan?
Dus hoe ga je om met mensen die rationeel heel sterk zijn en jou makkelijk ook op rationeel vlak overtroeven? En je hebt zelf gewoon niet het instrumentarium en de kennis in huis om zulke mensen om ze verder te helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je om die reden zoiets als deze reader hebt ontvangen. He, daar staat een heel stuk apologetiek in. En dat is heel basaal. Maar gewoon om er eens aan te ruiken hoe je dan ook op intellectuele manier het geloof kunt presenteren. Want ik ben bang dat wij veel te snel denken, ja, eigenlijk is het geloof ook irrationeel. En eigenlijk hebben wij ook iets te verdedigen wat vreselijk moeilijk is. En als je kijkt naar de Angelsaksische wereld, de Engelssprekende wereld, wordt daar veel meer gedaan aan apologetiek. En daar heb je allemaal mensen als die ook in deze reader staan. John McGrath en anderen. C.S. Lewis. Die op dat gebied al heel veel voorwerk hebben gedaan. En zeker als je het zelf ook leuk vindt om een intellectueel robotje te stoeien. Grijp dan ook eens naar zulke boeken. En ga er doorheen. En investeer er ook in. En dat is een weg die je gaat. Dat leer je ook niet zomaar 1, 2, 3. Ja? Ja, dus het kan niet het idee zijn van als jij gelijk hebt is het geen probleem. Maar als ik nou gelijk heb, waar sta jij dan? Als ik nou in mijn recht sta. Hè? Maar het is moeilijk hoor, om daar mensen mee te overtuigen. Ja? Dus jij zegt eigenlijk van, een helpende hand is vaak ook al een heel erg sterk getuigenis. En je vertelt ook uit je eigen leven dat dat echt ook gebleken is waar te zijn. En daar heb je volledig gelijk in. Ik denk een uitgestoken hand zegt mensen veel meer dan een uur babbelen tegen ze. En ik heb dat ook met John gemerkt. Hij heeft tijden gehad dat hij met kerstfeesten met geen rode cent in zijn huis zat. En als je dan gewoon doet wat voor de hand ligt. Dat je met hem naar de supermarkt gaat en je gaat gewoon een boodschappenwagen volladen met boodschappen. Dat de dingen zijn die hem in zijn hart raken. Ik weet zeker die woorden van ons. Dat heeft hem echt weinig gedaan hoor. John was zo afgesteld dat hij echt volledig naar levens van mensen keek. En hij is niet de enige.
En als
Dus jij zegt, we moeten mensen ook aanspreken op hun gevoel van onsterfelijkheid. En ik denk dat dat inderdaad heel wezenlijk is. Maar toch ben ik zelf bang als je tegen mensen zegt, ben je niet bang voor de dood? Bang voor de dood, dat heel veel mensen zullen zeggen, nou, val wel mee hoor. En ze houden zich groot natuurlijk. Dus misschien kun je dan het beste in zo'n geval een open vraag stellen. Maar hoe sta je dan eigenlijk tegenover de dood? Wat denk je daarvan? Hoe leef je daar naartoe? En dan? Hè? Als je evangeliseert, probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen. Want dan kom je verder met mensen. En inderdaad is dan onsterfelijkheid een goed punt om mensen op aan te spreken. Ja? Precies.
Ik vraag me af, hoe ver kun je daarin gaan? Ik zag pas in 7 koers, er stond een beetje een kromme vergelijking misschien, maar er stond beter een christen in de discotheek dan een heiden in de kerk. Zodat je kunt vertuigen om je heen, maar hoe ver kun je daar gaan?
Ja.
Met op dat relationele vlak.
Dus hoe ver ga je om de Joden een Jood te worden? En de Grieken, Griek, nou dat is een vraag die heeft zoveel mensen bezig gehouden. Dat ik niet... de illusie heb dat ik die zomaar eventjes kan beantwoorden. Kijk, het is natuurlijk helder dat je nooit zo ver gaat dat je Gods geboden overtreedt. Maar waar die grens precies ligt in gebruik van muziek en de plaatsen waar je de mensen opzoekt en hoe ver je meegaat met ze. Ik denk dat dat ook iets is wat heel persoonlijk ligt. En waar je niet elkaar de maat kunt nemen en de weg kunt wijzen en zeggen, tot daar mag je gaan en verder niet. Want christendom is geen religie, maar is een relatie. En in het wandelen met de Heer is het belangrijk dat je mag ontdekken wat hem goed en welbehagelijk is. Ja?
Het bewijs is dat je dan voor jezelf kijkt in hoeverre je sterk staat in het geloof.
Ja.
Als je bijvoorbeeld altijd door de muziek bevangen bent geweest en je gaat bij een discotheek staan, kan je daar weer naartoe getrokken worden. Dus ik denk dat je daar wel rekening mee moet houden. En hoeverre je jezelf daar sterk in bent.
Ja, logisch dat je er rekening mee houdt hoe sterk je zelf bent. En als je weet dat je door zoiets te doen weer teruggezogen wordt in de wereld, blijf er dan natuurlijk verre van. Maar laat je agenda niet bepalen door angst, maar door vrijmoedigheid.
Oké, door vrijmoedigheid. Ik heb er ook over nagedacht. Dan zeg je dus tegen iemand met wie je goed contact hebt, weet je dat je verloren gaat. Hè? Want wij zijn veel te lauw, we moeten dat ook durven zeggen waar je voor staat. Weet je dat je verloren gaat.
Ja, dan ga je inderdaad in een eerste gesprek tegen mensen gelijk zeggen.
In een eerste gesprek, maar ook in een zestigste gesprek.
Of later. Ga je tegen mensen op een gegeven moment zeggen, als jij je niet bekeert, dan brand je voor eeuwig in de hel. Nou, ik denk dat ik net ook al aan jullie heb aangegeven dat je eerst moet beginnen bij de overtuiging dat er een God is. Als mensen zijn stem niet horen, heeft het geen enkele zin om aan hen te vertellen van ja, je zult straks naar de hel gaan. Als mensen niet eens in God geloven, dan lachen ze erom. En ze trekken hun schouders op en ze zeggen, nou dat zal leuk zijn, want daar zijn mijn vrienden ook. He? Dus ik denk dat je met tact en wijsheid op een eerlijke manier onder de leiding van de Heilige Geest de boodschap moet brengen. En dat is voor iedereen een zoektocht. En ik ben zo blij, beste vrienden, dat ons christelijk geloof niet het volgen is van ja, een handboek evangelisatie. Maar dat ons christen zijn, als het goed is, een christen zijn is waarin ik in mijn hart de persoonlijke binding met de Heer Jezus ervaar. Dat hij in mij woont en mij leidt stap voor stap. Dat ik steeds gevoeliger word voor de leiding van zijn Heilige Geest. En dat ik zo steeds meer mag leren om door hem gebruikt te worden in zijn dienst. Ja? Ja. Laat je licht zo schijnen voor de mensen dat iedereen het kan zien. En dat zo de Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Precies. Ja, jij zegt eenvoudigheid en bescheidenheid zijn ook hele belangrijke eigenschappen in evangelisatiewerk. En daar wil ik graag een dikke streep onder zetten. Want inderdaad komen wij vaak heel bedweterig over. Als wij het evangelie delen en we hebben een goed gevoel als wij de hele boodschap hebben kunnen dumpen, dan is die hoogstwaarschijnlijk niet overgekomen bij die ander. Dus sensitiviteit, gevoeligheid, wat kan ik wel kwijt en wat kan ik niet kwijt, is ontzettend belangrijk. En opnieuw, dat is een weg. En dat ontdek je door algaande, door de Heere geleid, vol ontspanning, achter hem aan te wandelen. Omdat hij je vissers van mensen maakt. Goed. Nog meer?
Je zegt straks dit, als je met de briefje bij de mensen langs de deur gaat, ja. Dan heb ik een hele grote groep. Dat is voor mij niks te sluiten taal.
Ja.
Maar dan ken ik een hele kleine groep,
ja.
Maar die een hele grote invloed heeft als je met de briefje langs de deur gaat, dat ze dat ook niet accepteren waar een kruis mee gaat. Dat zijn onze voorgangers. Die hebben er meerdere gezichten. En dat doet me nog veel zeerder, want die invloed is veel groter. We kennen heel mooi om ons heen in de kerk iemand aanspreken hierop. En het is heel goed om dat te doen, maar het zou heel mooi zijn als we die mensen bereikt hadden en dat die vanuit de preekstoel weer naar de mensen kwamen met het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden.
Ja. Dus jij geeft het punt aan dat je graag zou willen dat deze zaken meer in de gemeente leeft. En ja, ik denk een heel helder feit over deze jongerenavond is, er wordt niet tegen de kerk geschopt. He, dat is heel duidelijk. Dat wil niet zeggen dat we geen dingen zien waar we verdriet over hebben en waar we met veel liefde op willen wijzen. Maar ik denk dat we toch met elkaar moeten zoeken om zo positief mensen, naar zulke mensen te handelen en ook hen te zoeken te winnen voor het evangelie. Want ook in onze kerken zijn nog zoveel mensen die geen levende kennis van Christus hebben. Dus laten we dat geloof mogen kennen wat door de liefde wandelt.
Het is niet helemaal wat je bedoelt eigenlijk. Het is wel goed wat je zegt, maar moeten we die mensen anders benaderen? Hoe kunnen we, of heb je gebruiken daarvoor, om ook met zo'n dominee in gesprek te komen?
Oké, dat is een goede vraag. Wat zijn dan de vislijnen?
Ja.
In de kerk, om daarmee de mensen te bereiken. Nou, ik denk allereerst, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik word soms helemaal ziek van al dat geciteer van die oudvaders. En iedereen die spant zich gewoon voor zijn eigen karretje. En het grote gevaar is gewoon dat je ze selectief leest. En ik denk van, in de reformatie beleiden we het sola scriptura. Laten we veel meer teruggaan naar de Bijbel. En laat de Bijbel als het zwaard van de geest het middel zijn waardoor we met mensen spreken over waar ze staan. En er staan er heel veel teksten die mensen in onze kerken niet zullen begrijpen. Staat dat in de Bijbel? Je bent er zelf misschien ook wel opgestuit toen je de Bijbel voor het eerst begon te lezen. Nou, deel dat dan met veel liefde tussen de mensen. Schop niet, trap niet, sla niet. Maar met het woord in je hand, ga naar de mensen toe en zoek ze te winnen.
Ik denk met name natuurlijk ook dat in onze reformatorische gezin ook mensen zullen letten op je levenswandel. Want kijk, ook want je zegt zelf van de oudvaders, maar ook van de schrift zeggen ze, ja, je interpreteert het op je eigen manier. Dus dat is natuurlijk ook heel erg sterk. Je leest het door je eigen bril.
Ja.
En dan is er ook op een gegeven moment, ja, dan houdt het ook een keer op. En dan zullen ze, één ding weet ik wel, dat ze steeds meer ook letten op je levenswandel. Hoe leef je in het midden van deze wereld? En daar kan ook een getuigenis zijn.
Dus jij geeft ons mee van, laat ook door je levenswandel en de manier waarop je je gedraagt, laat zo je licht schijnen voor de mensen. En dat is natuurlijk niet makkelijk in het gezin, tussen je ouders, in het dagelijks leven. Vreselijk, ga er maar aan staan. Maar toch ga niet trappen tegen je achtergrond en allerlei dingen doen die in je eigen kerkelijke gemeente helemaal niet gebruikelijk zijn. Zodat je weet dat je irritatie aan andere mensen geeft. Maar wees ook daarin de gegemmeren gegemmer. Ja? Hele waardevolle opmerking van getuig over Christus en gebruik zo nodig woorden. Dus normaal gesproken gaat het door je levenshouding. Maar misschien is er incidenteel ook nog wel eens een gelegenheid om een woord te zeggen. Doe dat dan ook. Maar laat het gedragen zijn door een christelijke levenshouding waarin liefde het grote kenwoord is. Gevende liefde, niet vragende liefde.